Goedemorgen allemaal. Fijn om samen in de viering van Gods grootheid te zijn. Samen om God te aanbidden. Samen om te verklaren dat God groot is. En dat hebben we deze morgen gedaan door middel van onze liederen. En we gaan het ook met ons hart en met onze tong belijden. Bij God is niets onmogelijk. Amen. Groeten uit Almelo. Mijn naam is Henk Karelsen. Ik kom uit Almelo. Verbonden sinds 1966 aan de banier in Almelo. Van daaruit uitgezonden samen met mijn vrouw naar het zendingsveld. Weer teruggekomen en de Heer gediend in de banier. En toen kwam de AOW. En dat betekent voor mij altijd onderweg. Vandaar dat ik blij ben dat ik ook op andere plaatsen nog steeds het woord van God mag delen. Want het woord van God is uiterst bijzonder. Amen. Het is levend brood. Het is kracht. En dat gaan we vandaag ook weer ervaren. Ja, het is bijna kerst natuurlijk. En dan wordt er overal weer dat hele kerstgebeuren. Het engelenkoor wordt genoemd en alles eromheen. En weet u nog wat die boodschap was van de engelen die de herders hoorden? Ik verkondig u grote blijdschap. En dan ging het er verder over dat de Heer Jezus was geboren in Bethlehem. Nou, vanmorgen wil ik ook uw grote blijdschap verkondigen. En wil ik het vanuit een oud-testamentisch verhaal gaan doordenken met u. Het goede nieuws wat God geeft. En dat goede nieuws is nooit opgehouden. Die dag van grote blijdschap is nooit geëindigd. En alhoewel er crises zijn, we mogen weten, God is nog steeds op de troon. En deze morgen wil ik daar met u over nadenken. Ja, zullen we samen opslaan een verhaal wat plaatsvond in 2 Koningen hoofdstuk 6. En daar gaat het over de hongersnood in Samaria. Dat was ten tijde van de profeet Elisa. En deze koning, die was wel zeker Joram, de zoon van Achab en Izebel. Nou, niet zo'n mooie afkomst had hij. Maar deze Joram, die had al wonderen van God meegemaakt. Hij had de zegen van de profetische bediening van Elisa al lang meegemaakt. En toch was zijn hart er niet door veranderd. En er kwam een hele grote crisis in Samaria. Er was hongersnood zoals ze het nog nooit beleefd hadden. En we gaan erover lezen, 2 Koningen hoofdstuk 6, vers 24. En het gebeurde daarna, na al die wonderen die er waren geweest, dat Ben-Hadad, de koning van Syrië, zijn hele leger verzamelde, optrok en Samaria belegerde. En er ontstond een grote hongersnood in Samaria, want zij belegerden de stad tot een ezelskop voor 80 zilverstukken werd verkocht. En in die tijd betekende dat een ezelskop kon je kopen voor ruim een jaar maandloon. Het loon van 16 maanden eigenlijk. Wauw. En een vierde deel van een kap duivenmest voor 5 zilverstukken. Dat was ook weer een maandloon. Nou, duivenmest, ik weet niet of u daar receptjes over hebt, zusters, maar het kan zijn dat het ook betekende een of ander wild kruid wat daar groeide, weten we niet. Maar het was een enorme crisis. Er staat in vers 26. En het gebeurde dat toen de koning van Israël op de muur voorbij ging, dat een vrouw tot hem riep: help mij, mijn heer koning. En hij zei: de Heere helpt u niet, waarmee zou ik u dan helpen? Met iets van de dorsvloer of van de perskuip? En nou komt er een heel dramatisch verhaal. De koning zei verder tegen haar: wat hebt u? Ze zei: deze vrouw heeft tegen mij gezegd: geef uw zoon, dan eten we hem vandaag op. Dan zullen we morgen mijn zoon eten. Niet te begrijpen. Toen hebben wij mijn zoon gekookt en opgegeten. Maar toen ik de volgende dag tegen haar zei: geef uw zoon, dan zullen we hem opeten, heeft zij haar zoon verborgen. En het gebeurde toen de koning de woorden van deze vrouw hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. Omdat hij over de muur voorbij kwam, zag het volk dat hij zie daaronder een rouwgewaad op zijn blote lichaam droeg. En hij zei: God mag zo en nog veel erger met mij doen als het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, vandaag op hem zal blijven. Elisa nu zat in zijn huis en de oudsten zaten bij hem. De koning stuurde een man voor hem uit. Maar voordat de bode bij hem gekomen was, had hij zelf tegen de oudsten gezegd: hebt u gezien hoe die moordenaarszoon iemand gestuurd heeft om mij te onthoofden? Let op, als die boodschapper komt, sluit dan de deur en dring bij hem bij de deur terug. Is het geluid van de voetstappen van zijn heer niet achter hem? En terwijl hij nog met hem sprak, zie, toen kwam de bode naar hem toe en zei: zie, dit kwaad is van de Heere. Wat zou ik verder nog op hem wachten? Op de Heere wachten. En toen zei Elisa: hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere: morgen, omstreeks deze tijd, zal in de poort van Samaria een maat meelbloem verkocht worden voor 1 zilveren sikkel. En 2 maten gerst voor 1 sikkel. Maar een officier, op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zei: zie, al maakt de Heere sluizen in de hemel, hoe zou dat kunnen gebeuren? Maar hij zei: zie, u zult het met uw ogen zien, maar er niet van eten. Wauw, wat een verhaal. Dit kunnen we ons niet voorstellen, wat een crisis. We leven in een wereld waar non-stop crisis is. Megacrisis, mini-crisis, maar we zien overal crisis om ons heen. Allerlei werelddelen leven mensen in grote armoede. We hebben er iets van gezien, van Oekraïne. En mensen kunnen een enorme crisis meemaken en het gevoel hebben totaal door God verlaten te zijn. En zelf christenen maken ook vaak een crisis mee. Hebt u dat ook meegemaakt? Je kan een crisis meemaken in je huwelijk. Je kan een crisis meemaken in je financiën. Je kan een crisis meemaken in de omgeving waar je woont. Je kan zelfs een crisis meemaken in de gemeente waar je naartoe gaat. Maar ik heb een lied geleerd op de Bible College waar ik was vroeger. En waar we af en toe dat lied zongen: He is the Christ of every crisis. Amen. He is the Christ of every crisis. Zoek het maar op internet. En dat is het, dat kom ik u vanmorgen vertellen. God is groot. We hebben het geproclameerd. En we gaan het ook verder blijven belijden in dit leven. Ja, deze hongersnood die was niet te filmen. Het was onmogelijk voor die mensen om nog hoop te hebben als ze naar het horizontale keken. Maar gelukkig was daar een profeet met het woord van God. En weet u, wanneer we door een crisis gaan, dan zal zeker als christen onze houding bepalen hoe we verder kunnen door de crisis heen en na de crisis. Mag ik misschien een glas? Oh, hier, bedankt. Ik heb een paar keer moeten spreken dit weekend en mijn stem is een beetje niet zoals wezen moet. Goed, maar wat is onze reactie wanneer wij een crisis meemaken? En we zien hier de reactie van diverse personen. Er worden allerlei mensen hierin genoemd in dit verhaal. En ieder had zo zijn eigen reactie op de crisis. Ten eerste wil ik eigenlijk die koning noemen. Joram. Die koning die was begrijpelijk volledig radeloos. Hij wist niet meer waar hij het moest zoeken. En hij was gefrustreerd. En hij kwam op een punt dat hij dacht, God helpt niet meer. Excuses. God helpt niet meer. En dat verkondigde hij ook. Hij zei tegen die vrouw, als de Heere u niet helpt, waarmee zal ik dan helpen? Mijn excuses hiervoor. Goed, als de Heere niet helpt. En eigenlijk gaf hij indirect God daar de schuld van. Moet u Joël roepen om te preken. Nee dus. Goed. En hij gaf God eigenlijk de crisis hiervan. Want hij zei, God helpt niet meer. En eigenlijk was hij zo boos geworden op God. En zelfs zijn boodschapper, die hier ook bij te pas kwam, die herhaalde eigenlijk min of meer wat de koning vond. Hij zei, dit kwaad is van de Heere. Wat zou ik verder nog op de Heere wachten? Wauw, sommige mensen kunnen zo ontmoedigd raken dat ze ook zeggen, wachten op de Heere heeft ook geen zin. Bidden heeft geen zin meer. Ik hou er maar mee op. En het is eigenlijk Gods schuld. En er zijn een heleboel mensen die rondlopen in deze wereld die eigenlijk boos zijn op God. Persoonlijk kan ik me daar weinig bij voorstellen. Want ik geloof dat God een God van liefde is. Omstandigheden zijn slecht, maar God blijft goed. Maar deze koning die was boos geworden op God. Maar dat helpt je niks. Als je boos bent op God en bidden helpt, samen de Heer verwachten. Ik kan u een verhaal vertellen. Je kunt het ook, het staat ergens gepubliceerd, er is een boek over geschreven. Levensverhaal staat ook op internet over een vrouw, een meisje zonder land. The Girl Without a Country. Het gaat hierom. Er was een zendingsechtpaar wat vertrok uit Zweden. Er was een gemeente waar een heleboel zendelingen uitgezonden werden. Ook in Nederland kregen we een paar van die zendelingen die hier werkten in de 50er jaren, 60er jaren. En deze zendelingen waren uitgezonden, twee stellen waren uitgezonden naar de Congo. Om daar te werken onder een stam die bereikt moest worden. Maar wat gebeurde er? Ze hadden tegenslag op tegenslag. En hun collega's stierven. En uiteindelijk, hun boodschap werd niet ontvangen in het dorp waar ze konden prediken. Dorpshoofd stuurde hun het dorp uit en ze woonden daar buiten het dorp. En de enige die ze konden bereiken met het evangelie was een jongen. En hij was nog niet eens een tiener, maar het was een jongen die daar kwam om hun kip te brengen of eieren te brengen, zodat ze konden eten. En deze vrouw, die heeft het evangelie met deze jongen kunnen delen. De rest wilde nergens wat van horen. Maar wat gebeurde? Deze vrouw werd opnieuw zwanger. Ze had al een zoontje. Ze werd zwanger. En toen kregen ze een dochter. Maar na 17 dagen, geloof ik, overleed deze vrouw. En deze man, de zendeling, die had ondertussen dus 2 kinderen, zat in zo'n moeilijk parket dat hij eigenlijk al zijn hoop op God verloor. En hij werd boos op God. En hij zei, nu heb ik ook nog een kind, ik kan er niet voor zorgen, ik ga terug naar Zweden. Boos op God. En toen hij terugkwam in Zweden, hij wilde niks meer horen over de naam van God. Hij werd een alcoholist. Ondertussen dat meisje kwam bij andere zendelingen. En ook die zendelingen werden vergiftigd. En zo kwam ze weer bij een ander echtpaar terecht. En die namen haar mee naar Amerika. En daar groeide ze op. Daar ging ze uiteindelijk naar de Bijbelschool. Ze trouwde. Haar man was de directeur van die Northwest Bible College in Springfield. Van de Assemblies of God. En zij was daar en diende de Heer. Tot op een gegeven moment zij een tijdschrift zag in het Zweeds. En toen bladerde ze daarin, want ze wist wel ergens, ze was Zweeds van origine, alhoewel ze Amerikaans was geworden. En zij las daar en plotseling zag ze een foto van een graf. En dat graf, daar stond de naam van haar biologische moeder op. En toen dacht ze, wat is dit voor een verhaal? En toen heeft iemand het voor haar vertaald. En toen bleek dat inderdaad de arbeid van deze familie, die weerstaan werden door iedereen, had vrucht gedragen. En die jongen had Jezus aangenomen door de bediening van deze vrouw. En uiteindelijk in dat verhaal werd getuigd dat er in dat dorp 600 gedoopte christenen waren. Terwijl pa daar in Zweden boos was op God, omdat God hen niet had geholpen. Maar God helpt altijd. God helpt altijd. En uiteindelijk, lang verhaal kort, deze zendeling, deze vrouw ging met haar man naar Zweden om haar biologische vader uiteindelijk op te zoeken. En hij was doodziek, alcoholist, lege flessen om hem heen. En toen zag hij zijn eigen dochter en zei, ik vind het erg dat ik niet voor je heb kunnen zorgen. En toen zei ze, weet u, het is niet erg, God heeft voor mij gezorgd. Hij zei, praat me hier niet over God, want God heeft ons in de steek gelaten en al onze offers waren voor niks. En toen zei ze, nee papa, het was niet voor niks. En ze pakte het tijdschrift en op dat moment brak die man. En uiteindelijk gaf hij zijn leven weer terug aan de Heer. Toen gingen ze naar Londen, dit echtpaar uit Amerika. En daar kwamen ze op een conferentie, wereldconferentie. En daar sprak een man uit de Congo. En ze gingen naar de samenkomst naar hem toe. En ze zeiden, hebt u ooit gehoord van de naam Svea Flood? De naam van haar moeder. En toen zei hij, dat is een geëerde zendeling in ons midden geweest. Want door haar bediening is er een opwekking gekomen in de Congo. En het bleek dat die jongen was, die ondertussen man was, prediker, daar in Londen zijn getuigenis gaf. En hij was ondertussen de leider geworden van 110.000 christenen. Wauw. Broeder, zuster, uw getuigenis heeft kracht. Het woord van God heeft kracht. En het is nooit te vergeefs. En soms hebben we het gevoel dat we zeggen, bidden heeft helemaal geen zin. Waarom zou ik nog op de Heer wachten? En dan zijn we geneigd om allerlei paniekhandelingen te ondernemen. Maar wachten op God brengt altijd goede vrucht voort. Hij is bij macht om elke crisis om te keren ten goede. Want het woord van God zegt nog steeds, alle dingen werken mede ten goede. Elk seizoen van ons leven, waar je persoonlijk doorheen gaat, waar je huwelijk doorheen gaat, waar je gemeente doorheen gaat, alle dingen werken mede ten goede. Halleluja. Want God regeert. En de crisis bepaalt het niet, maar Christus zal het bepalen. Daar was dan ook die profeet daar, die Elisa. En hij had al heel veel kunnen betekenen voor het volk van God. Maar het hart van de koning was potdicht gebleven. Ondanks alles wat hij gezien had van de kracht van God. En wat zijn er mensen die een dicht hart hebben. Op slot voor mogelijke inmenging van God in hun leven. En deze koning, ik weet niet hoe het verder met hem afgelopen is. Maar hij was potdicht voor het goede nieuws. Maar deze profeet, die bracht het goede nieuws. Want hij zei, binnen 24 uur, dan zal er een wonder gebeuren. En terwijl daar die koning zo boos was op hem en hem wilde vermoorden, en dat gebeurt ook vaak, dat als mensen teleurgesteld zijn, dan worden ze boos op de kerk, dan worden ze boos op de leiders, dan worden ze boos op mensen die ooit aan hun verteld hebben over Jezus. Maar deze profeet die zat daar, tezamen met zijn oudsten. Hij wist het al, dat de moordplannen daar waren van de koning. Hij zei, doe de deur dicht, geen negativiteit in dit huis. Hier regeert het woord van God, deur dicht. En toen begon hij te profeteren en hij zei, hoor het woord van de Heere. Morgen zal alles anders zijn. God is bij machte elke crisis om te keren ten goede. Amen. Huwelijkscrisis, wat het ook mag zijn. Als je vasthoudt aan het woord van God. Wauw, dan zal je overwinnen. Soms kom ik wel eens bij mensen als er een huwelijkscrisis is. En in de loop der jaren is dat vaak gebeurd dat ik ergens bij betrokken werd. En dan vroeg ik altijd, bidden jullie samen? Wat was het woord wat God over jullie uitgesproken heeft in jullie huwelijksinzegening? Heb je ooit profetische woorden van God gehad voor elkaar of in jullie situatie? Hou daar aan vast. En ik wil het zeggen tegen u vanmorgen ook. Hou vast aan het woord wat God u gegeven heeft. Want geen enkel woord van God zal ter aarde vallen. Maar het zal vrucht dragen tot eer van zijn naam. En deze profeet die profeteerde tegen alle omstandigheden in over wat het plan van God was. Wauw, we hebben vanmorgen al gehoord over profeteren, bemoedigen en sterken. Het woord van God zegt, de geest van profetie is het getuigenis van Jezus. En we kunnen allemaal elkaar bemoedigen door het woord van God. En deze profeet Elisa, hij sprak het woord van God en hij zei, er gaat een verandering komen. Er gaat een doorbraak komen waar je niet over gedroomd had. Want God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hij vroeg het al aan de aartsvader, zou er voor God iets te wonderlijk zijn? En als ik dat dan bedenk, dan moet ik alleen maar antwoorden, nee Heer. Nee, Heer, voor u is niets te wonderlijk. Maar weet je, in een crisis kan je ook gewoon heel religieus gaan zitten nadenken. En heel religieus gaan reageren. Want hier zien we de reactie van de hoofdman. Wat was zijn reactie? Hij leunde op de koning leunde op hem. Hij was een adjudant, een officier. En er staat hier, toen die profetie kwam, er staat in 7 vers 2, maar een officier op wiens hand de koning leunde, antwoordde de man Gods en zei, zie, al maakt de Heere sluizen in de hemel, hoe zou dit kunnen gebeuren? Maar hij zei, Elisa zei, zie, u zult het met uw ogen zien, maar er niet van eten. En deze man was religieus, maar religie helpt niet in een crisis. Hij was religieus, want hij was niet ongelovig. Hij geloofde in God. Want hij zei, als de Heere sluizen in de hemel zou maken, hoe zou dit kunnen gebeuren? Hij sprak ongeloof. Ongeloof. Mijn broeder, mijn zuster, laten we altijd geloof uitspreken in elke situatie. Want de sluizen van de hemel staan nog steeds open. De hemelpoort staat nog steeds open. We zingen het met elkaar. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Er was een gelovige jongen die ging naar het lyceum in Almelo. En ze wisten dat hij gelovig was. En hij was te laat. En de deur was dicht. Hij moest langs de conciërge. Maar hij zag een raam openstaan. En toen dacht hij, dit is mijn kans. Maar hij werd gepakt. En die leraar die was ook gelovig. En die zei, ja, jij dacht zeker, ik zie een poort wijd openstaan. Toen zei hij, nee meneer, ik dacht, grijp toch de kansen door God u gegeven. Ja, en weet u, de hemelpoort is nooit gesloten. De sluizen van de hemel zijn nooit gesloten. De vensters van de hemel, die zijn nog altijd open. Daarom heeft de Heer ook gezegd, beproef mij toch. En de vensters van de hemel zullen voor je opengaan. Wat geweldig, God is niet veranderd. En hij is bij machte om zijn hulp uit te storten in uw situatie, in mijn situatie. Amen. We kunnen het allemaal niet lezen, we moeten de tijd in de gaten houden. Maar wat gebeurde er? We gaan toch wel een paar versen lezen. Er waren 4 melaatsen bij de ingang van de poort. En die dachten van, ja, we zijn toch ten dode opgeschreven. Eigenlijk niks anders dan wat de mensen binnen de poorten ervoeren. Het volk in de stad. Ze waren wel melaats, maar de situatie was hetzelfde. En toen dachten ze, weet je wat, we gaan maar naar het legerkamp van de Syriërs. Misschien dat zij ons nog iets te bieden hebben. En wat staat er dan in vers 5, in hoofdstuk 7? En in de avondschemering stonden ze op om het legerkamp van de Syriërs in te gaan. En toen ze aan de rand van het legerkamp van de Syriërs kwamen, zie, er was niemand. De Heere had het leger van de Syriërs namelijk een geluid laten horen van strijdwagens en een geluid van paarden, het geluid van een groot leger, zodat zij tegen elkaar zeiden, die Syriërs, zie, de koning van Israël heeft de koningen van de Hittiten en de koningen van de Egyptenaren tegen ons ingehuurd om ons aan te vallen. Ze waren opgesprongen en in de avondschemering weggevlucht. Ze hadden hun tenten achtergelaten, hun paarden en hun ezels en het legerkamp zoals het was en waren gevlucht voor het leven. En toen deze melaatsen aan de rand van de legerkamp kwamen, gingen ze een tent binnen, aten en dronken, namen vandaar zilver, goud en kleren mee en gingen het verbergen. En daarna keerden ze terug, gingen een andere tent binnen, namen ook daaruit het een en ander weg en gingen het eveneens verbergen. En toen zeiden ze tegen elkaar, wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap. Blijde boodschap, blij nieuws, goed nieuws. En wij zwijgen erover. Als we wachten tot het morgenlicht, staan we schuldig. Nu dan, kom, laten we dit in het huis van de koning gaan vertellen. Wauw, wat een doorbraak. Amen. Hemelse paarden en wagens waren in actie gekomen. En dat waren ze al eerder, hoor, in de ervaring van Elisa. En er was een geweldige ommekeer in de situatie gekomen. De vijand was totaal angstig geworden, beefde en vreesde. En zij seconden en ze lieten alles achter. En daar kwamen die 4 mannen. Ze kwamen daar binnen en ze vonden alles wat ze nodig hadden. Wauw. En uiteindelijk probeerden zichzelf helemaal vol te proppen met eten. En ik denk dat ze met alles wat ze hebben weggestopt, de kleding, goud en zilver, ze dachten inderdaad wat we gelezen hebben, dit mogen we niet voor onszelf houden. Dit is een dag van blijde boodschap. En weet u wat ze daar meemaakten? De overwinning was gekomen en ik zie hier principes in van het leven in overwinning. Ik zie hier principes in. Deze mannen die hadden het wonder gezien. Hoe de vijand verslagen was. En dat was hun getuigenis. De vijand is verslagen. En ze konden getuigen over verlossing. Amen. verlossing, omdat de Heere het antwoord gegeven had. En weet u, dat is onderdeel van de goede boodschap die ook die engelen kwamen brengen daar in Bethlehem. Dat was de goede boodschap, want de verlosser was geboren. Amen. We hebben een getuigenis over verlossing. De vijand is verslagen. Colossenzen 2 vers 15 zegt dat alle machten en krachten aan het kruis ontwapend zijn en dat hij over ze gezegevierd heeft. Amen. En daarom zegt Paulus ook dat wij ten allen tijde in hem kunnen zegevieren. En wat is dat? Overwinnen? Maar laat me letterlijk nemen, zegen is overwinning. En wij vieren de overwinning van de Heer Jezus Christus. Amen. Het tweede was het wonder van de voorziening. Want God voorziet in alles wat we nodig hebben. Weet u het nog? Zoek eerst het koninkrijk van God. En alle dingen zullen u toegeworpen worden. De Heer zei, maak u geen zorgen over datgene wat je zult eten, wat je zult drinken en waarmee je zult kleden. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en alle dingen zul je toegeworpen worden. Nou, dat is precies hier wat gebeurde. Ze vonden kleding, ze vonden eten en ja, ze mochten het niet voor zichzelf houden, maar in al hun noden werd voorzien. Er staat niet in Matthäus 6, als je het koninkrijk God zoekt, dat je een bult goud en een bult zilver krijgt. Maar ik weet wel dat God in je noden zou voorzien. En gelukkig mensen die zijn er, hebben veel goud en veel zilver, prima. Maar God zou voorzien in alles wat we nodig hebben. En dat is een goede boodschap. Dat is een goed getuigenis. En weet u, dat is het derde. Wanneer je wonderen van God hebt meegemaakt, heb je verantwoordelijkheid. En je verantwoordelijkheid is om niet te zwijgen over de kracht van God. En om je getuigenis te delen met andere mensen. En ze hebben gezegd tegen elkaar, als we hierover zwijgen, dan staan wij schuldig. En daar was Paulus van overtuigd. Ik wil niemand iets schuldig zijn, want ik moet het evangelie verkondigen. Ik moet de boodschap verkondigen. Mijn broeders en zusters, hij, God, is bij machte elke crisis om te keren. Het woord van God zegt, alle dingen werken mede ten goede. En een ander oud-testamentisch woord zegt, hij zal alle dingen mooi maken op zijn tijd. Amen. En daarom houd moed. Houd moed. God is niet veranderd. Jezus is dezelfde. En als hij wonderen kon doen in deze crisissituatie, kan hij ook absoluut een wonder doen in uw crisissituatie. Amen. Laten we God danken. Halleluja. Breng maar uw eigen gebed in stilte bij de Heer. Het is nog altijd goed om op de Heere te wachten. Het is nog altijd goed om op de Heere te hopen. En daarom wanneer u voelt dat u vastzit in een bepaalde crisissituatie, ga niet boos worden op God. Want hij kent het einde van het begin af aan. En hij wil u er doorheen helpen. En wanneer u te maken hebt met een persoonlijke crisis, of wanneer u aan het bidden bent voor een crisissituatie bij een geliefde, dan is het misschien goed dat u vanmorgen opstaat als een antwoord op het woord wat God vanmorgen in ons midden heeft gelegd. Dat u opstaat en zegt, Heer, ik begrijp sommige dingen niet, maar ik vertrouw u wel. En of het nu om uw eigen situatie gaat, of om de situatie van een geliefde waar u voor aan het bidden bent. Als u vanmorgen die kracht van God wilt uitnodigen, sta maar even op de plaats waar u bent. En zeg, Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Ik blijf op u wachten. Ik blijf op u hopen. Ik blijf uw woord geloven. Ik blijf vertrouwen hebben op het profetische woord. Hoe vreemd het ook mag klinken. Maar u bent een God van wonderen. Halleluja. En ik geloof, Heere, dat u zult voorzien in alles wat we nodig hebben. Ik geloof, Heere, dat elke vijand verslagen is. Halleluja. En ik dank u, Heere, dat het goede nieuws is losgebroken, omdat Jezus is gekomen. Vader, we willen u bidden voor elke crisissituatie. We willen bidden voor die persoonlijke situatie en voor die situatie van geliefden waar we mee verbonden zijn, waar we bewogenheid voor hebben. Heer, we willen u bidden. Wilt u komen en wilt u uw woord in de situatie plaatsen? En wilt u dat woord uitwerken door de kracht van de Heilige Geest? Heer, we danken u wel dat we mensen met een getuigenis mogen zijn. Mensen die mogen weten, God zal altijd helpen. Omdat hij gezegd heeft, ik ben de Heere, uw helper. Hij is mij een helper. Wat zou een mens mij doen, zegt uw woord. En daarom, uw hulp is nabij. En we willen